Amsterdam FM presenteert Kunst is Lang.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Goedenavond, leuk dat je luistert of kijkt naar Kunst is Lang. Het is februari 2021, we zitten nog midden in de lockdown. Het is moeilijk om fysieke kunst te zien, dus des te meer reden dachten wij om gewoon weer te beginnen met Kunst is Lang. Veel dank aan alle luisteraars die een donatie hebben gedaan. Het geeft ons in elk geval een klein zetje om weer van start te gaan. Wil je ook graag blijven luisteren, wil je dat Kunst is Lang doorgaat, overweeg dan een donatie. Dat kun je via de website van Mr. Motley doen. Bovenaan vind je een link. Je kunt eenmalig iets geven, maar je kunt ook een paar euro per maand doneren voor zolang het seizoen duurt. Dat stopt automatisch weer. En naast jullie bijdrage hebben we ook een steun van Kunstcentrum Stroom in Den Haag. Waarvoor grote dank. Ja, die lockdown die zorgt ook voor een andere setting. In mijn kantoortje thuis. En dat kun je ook zien. Mijn gast zit ook thuis. Die zit, zit hij voor de kledingkast, denk ik. Ga even naar de YouTube-pagina van Mr. Motley om ons daar live te zien zitten. We streamen dus op dinsdagavond tussen 8 en 9. De komende weken ook weer. En de kunstenaar die als eerste dat aandurfde is Narges Mohammadi. Ze studeerde vorig jaar af aan de KHBK in Den Haag. En ze maakt installaties die alles uit de kast trekken om je zintuigen te prikkelen. Bijvoorbeeld haar afstudeerinstallatie Passing Traces. Die is gemaakt uit halva, een soort deeg van bloem, boter, suiker en kardemom. Onder meer in Iran en Afghanistan wordt het uitgedeeld na een begrafenis als troost voor de rouwenden. Met een team van 20 mensen maakte zij maar liefst 700 kilo halva. En ze boetseerde er een decor mee, twee wanden waar je tussendoor kunt lopen. Met daarin uitsparingen in de vorm van een lamp bijvoorbeeld, een bed, een tafel. Als uitgeholde sporen eigenlijk van een leven dat geleefd is en achter de rug is. En in een andere installatie draaide het om de eigenheid van leem als grondstof die het gevoel van thuis zijn oproept. Je ziet een woonkamer met alle meubels, een tv, bloemen op tafel, de bank, alles met een buitenlaag van leem, dus een decor van leem. En voor de collectie van de VU en het Amsterdams Medisch Centrum smeedde Narges blokken zeep aan elkaar tot een perfecte replica van een rolkoffer. Een verwijzing naar de handen die sinds coronacrisis dagelijks stuk worden gewassen. En met een typisch frisse geur uit een blok dorfzeep die je doet verlangen ver weg te zijn, ergens onder de warme zomerzon. Daar gaan we het over hebben. Welkom, Narges.
Dankjewel.
Welkom in je eigen kamer.
Welkom inderdaad. Het is een gekke setting. Maar ik wil ook graag gebruik maken van de gelegenheid om jou te bedanken voor de uitnodiging, maar ook Mr. Motley. Het voelt heel gek, want ik zie alleen mezelf nu. Dus ik zie eigenlijk niemand.
Ja, het is wonderlijk. Ben ik ook verdwenen in jouw beeld dan?
Ja, maar dat is niet erg.
Ik weet niet wat er gebeurd is, maar misschien kun je alleen maar beter concentreren als je me niet ziet.
Precies.
Dat zou zomaar kunnen. Precies. Voor we op die werken ingaan, wat ik ook nog interessant vind, is je studeerde eerst kunstgeschiedenis aan de universiteit. Wat was je blik op kunst vanuit die positie?
Het is een grote vraag natuurlijk. Het is echt een beetje gek, want ik denk dat ik door de coronacrisis echt ben gaan inzien wat het belang voor kunst voor mij is en de relevantie van kunst voor mij is. Want ik heb eigenlijk al vanaf het begin van mijn studie aan de Universiteit van Utrecht kunst gestudeerd, maar dus ook de kunstacademie daarnaast gedaan, eigenlijk op eigen initiatief. Maar tegelijkertijd voelde het ook heel erg als een soort ongelukkige huwelijk, kan ik het denk ik noemen, want ik kon er niet echt zonder, maar ik kon er ook niet echt met. En het is eigenlijk afgelopen juli geweest dat ik dacht, oké, misschien kan ik mezelf wel een kunstenaar gaan noemen. Of in ieder geval durf ik het aan om dat gesprek aan te gaan. Want ik vond het voornamelijk heel erg elitair. Of het had in ieder geval de potentie om een elitaire kring te bedienen. Mm-hmm. En ik was altijd op zoek naar een antwoord op de vraag, wat is de relevantie van kunst in de samenleving? En wat voor rol kan het eigenlijk hebben? En om vervolgens eigenlijk steeds teleurgesteld terug te komen, want ik kon geen antwoord vinden op de vraag. En ik denk ook niet dat ik ooit deze grote vraag zou kunnen beantwoorden.
En heb je het gevoel dat je eigenlijk sta je dan vanuit twee perspectieven naar kunst te kijken, volgens mij, hè? Vanuit de theoretische kant op die universiteit, maar ook vanuit de praktische kant als je zelf aan de slag gaat. Zou je die verschillen eens kunnen schetsen? Misschien ook in je eigen belevingswereld?
Ik moet zeggen dat ik, denk ik, gaandeweg dat proces ook alles theoretisch theoretische kant heb verstild. Of het komt me uit op het moment dat ik ga reflecteren. Dus dan weet ik de referentie in ieder geval. Dan heb ik een pool van referenties waar ik naar kan verwijzen. Of een bepaald soort taal om dat te kunnen omschrijven. Maar echt in het maakproces zelf komt het eigenlijk niet van pas. Of ik vertik het eigenlijk om daar op die manier mee om te gaan. Want voor mij verpest het eigenlijk heel erg. Echt stil durven te staan op het moment. En te voelen wat het doet. En ook daarin toch een soort nieuw werk maken. Wat eigenlijk heel veel emotionele energie kost. Wat ik met alle liefde geef. Maar het is, ik denk dat het daarin heel erg het proces kan verlammen.
Dus het maken heeft meer te doen met voelen en met intuïtie dan met rationeel benoemen wat je aan het doen bent of bedenken wat je aan het doen bent.
Ja, precies. Alhoewel, ik moet er wel bij zeggen dat ik in het maakproces wel veel praat met mensen, maar ook met mezelf eigenlijk, om te kijken, om te doorgronden welke kant het opgaat. Dus in dat opzicht komt kunstgeschiedenis wel handig van pas, maar het is niet alsof ik er een heel groot voordeel mee kan doen.
Ja.
In het proces van maken.
En is het dan een soort van een stap naar voren doen, maken en een stap naar achter doen, reflecteren en vervolgens weer door?
Ja, precies. Ja.
Is je blik eigenlijk nog veranderd nadat je gezegd hebt, ik zeg die universiteit vaarwel? Is toen je begrip van kunst nog veranderd?
Niet helemaal, want ik heb ook gestudeerd aan de KBK. Het is een hele internationale school. En het is ook een hele grote collegegeld wat je moet betalen als internationaal student. Dus de meeste studenten die er studeren, die hebben een bepaald soort basis. En het heeft eigenlijk alleen maar versterkt. En ik denk dat ik het pas heb opgegeven, of in ieder geval heel anders ben gaan kijken naar kunst, toen ik een paar jaar geleden naar Marokko was voor werk. En daar eigenlijk voor het eerst in aanraking kwam met materiaal van leem. En ik weet nog heel goed, ik weet niet of je zelf in het vliegveld in Marrakesh bent geweest, maar het is echt een bijzonder groot, licht vliegveld met echt een geweldige architectuur. En ik weet nog dat we er aankwamen dat ik echt ineens helemaal geschrokken was van het feit dat ik zoveel, me ineens heel erg thuis voelde. En ineens dacht, maar Marokko is niet mijn land van afkomst, dus hoe verhoudt zich dit daartoe? En het was ook namelijk de eerste keer dat ik eigenlijk buiten Europa was. Nadat ik natuurlijk ben geboren in Afghanistan. Dus het was een heel bijzonder moment voor mij. Ook omdat ik eigenlijk in Nederland heel erg een soort basis miste. En niet goed wist hoe ik mezelf kon manifesteren in het land eigenlijk. En in het plek waar ik ben opgegroeid. Dus dat moment waarbij ik eigenlijk heel erg kon zijn zonder dat mijn bestaan werd bevraagd. Het was heel belangrijk om terug te gaan naar wat voor mij belangrijk is. En dus ik heb toen, voor dat moment was ik echt altijd heel erg op zoek naar hoe ik de wereld kon redden. En hoe ik de wereld beter kon maken. En ik wilde altijd advocaat worden en vervolgens wilde ik chirurgie studeren. Dus dat was een hele grote drang om om de mensheid te helpen of te ondersteunen. En op dat moment veranderde alles omdat ik durfde stil te staan bij wat er voor mij belangrijk was en nodig was om kunst te maken of om deel te nemen van de samenleving.
En dat zijn andere werelden. Het een gaat over het redden van de wereld en het andere gaat over jouw binnenwereld.
Precies, ja. Dus het ging heel erg van overleven, want je komt van overleven naar echt leven en zijn. En ik denk dat dat het moment was waarbij ik dus ook het grote verhaal van kunstgeschiedenis, dat heel erg naar buiten kijkt, naar binnen heb gekeerd. Wat teruggaat naar kunst maken en dat wat je eerder benoemd, het intuïtieve, het gevoelsmatige.
Yeah.
Dus dat is echt een link geweest waarbij ik theorie heb los kunnen laten en ben gegaan naar de praktijk.
En omschrijf dat moment is dat je dan daar staat. Wat maakt dat je ineens al die bagage los kan laten en je wel op je plek voelt? Want zoals je zei, het is niet je geboorteland, Marokko. En toch voelde je daar thuis.
Ja, precies. Natuurlijk heeft het met heel veel dingen te maken. Het heeft te maken met de geur en met de huiskleur van mensen. Maar ook het feit dat mensen Arabisch tegen mij praten. Want ik spreek Farsi, dus Arabisch is natuurlijk een heel andere taal. Mm. Maar het feit dat ja, dat je... Ja, het is een lastige vraag om soort van te bevatten in een ervaring. Maar het feit dat je niet opvalt, misschien is dat het feit dat je de norm bent. En niet meer de buitenstaander of de gast. En ik denk dat eigenlijk soort van het moment was dat ik dacht... Ja, misschien is kunst dan voor mij een manier om een misschien is kunst een manifestatie van mijzelf in tijd en ruimte. Misschien helpt dat om een plek in te nemen daar waar ik zelf... Daar waar mijn bestaan wordt bevraagd. Mm-hmm. En ik refereer eigenlijk even naar een moment waarbij... Dit was een paar weken geleden... om even aan te duiden hoe nog steeds eigenlijk mijn bestaansrecht wordt bevraagd door middel van hoe ik eruit zie. Een paar weken geleden was ik voor de studio en dit is in Den Haag. En voor de studio is er een woonboot gedeelte. Er wonen heel veel mensen met een woonboot. En er is een man die zijn woonboot verwarmt door hout te stoken. En ik raakte met hem aan de praat omdat ik hout had wat ik graag aan hem wilde geven. En op een gegeven moment kwam de vraag... waar kom je eigenlijk vandaan? Of hoe lang wil je in Nederland? En toen zei ik tegen hem waar ik vandaan kwam. En gaf ik aan dat ik al iets van, wat zal het zijn? Ik denk 20 jaar of zo in Nederland woon. En vervolgens, en zijn reactie gaat me voor altijd bijblijven. Omdat ik ook zo hard mijn best moest doen om mijn lachen in te houden. Maar hij zei, nou, welkom in Nederland. En ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Omdat... Ja, het is heel sympathiek en ik voel ook dat zijn oprechtheid waarmee hij dat aangaf. Maar tegelijkertijd stuit het heel erg op het idee dat je als soort van chameleon tussen verschillende culturen beweegt, tussen verschillende geschiedenissen, maar tegelijkertijd naar gelang het moment toch in het een of andere categorie valt. En ik denk dat we de diaspora-identiteit... veelal wordt gevierd vanwege haar fluiditeit om tussen verschillende culturen te bewegen. Maar ik denk ook dat het een heel pijnlijk proces is. Zoals Edward Said ook aangeeft in Reflections of Exile, dat het ook gepaard gaat met heel veel pijn en verdriet, en hopeloosheid, eenzaamheid, maar ook trauma's. En ik denk dat het voelt een beetje alsof ik constant dus tussen... een soort absurde gevoel zit van condolences en felicitaties. Ik denk dat dat misschien wel goed beschrijft. Mm. Het zijn echt twee uitersten als het ware. Ik probeer eigenlijk door de manier waarop ik werk, maar ook door wat ik maak, daar een soort brug tussen te vormen. Of de grijsgebieden te verkennen die juist heel erg focussen op begrip. En saamhorigheid en herkenning. Of misschien wel erkenning. Dus op die manier probeer een soort mediatende rol te vervullen. Tussen deze twee. Soms wel behoorlijk extreem.
En is dat dan een manier om het gesprek te beginnen? Is het een gemeenschappelijke grond waar je elkaar treft? En waar verschillen misschien kleiner zijn? Of hoe heb je dat geformuleerd voor jezelf?
Ik denk... het heeft natuurlijk ook verschillende vormen. Dus denk ik niet een heel eenduidig antwoord daarin. Maar ik denk dat wat voor mij heel fijn is om te doen... is om het contact op te zoeken. Dus eigenlijk het ongemak op te zoeken... en daarin eigenlijk proberen om je eigen ego... te bevragen en dat in dienst te laten stellen van dat wat je samen doet. Oké, even concreet, want ik heb nogal de neiging om in grote termen te praten. Even concreet, ik had een paar jaar geleden een metalen schommel gemaakt. Een complete replica van de schommel dat eigenlijk al op het speelplaats was. En de schommel was dus voor een tentoonstelling in het cultureel centrum of een kunstinstelling in Den Haag. En het kunststelling was geplaatst bij een speeltuin. En bij dat speeltuin was ook een middelbare school. En ik had specifiek die schommel gemaakt en geplaatst op de plek waarvan ik voelde of dacht dat een soort vierde muur bestond tussen de kunstwereld en het pleintje. En deze hele context speelt zich af in de wijk Schilderswijk, wat in het nieuws in het verleden niet heel goed uit de verf is gekomen. Dus ik weet nog heel goed dat we een rondleiding kregen in de kunstinstelling en dat herhaaldelijk werd gewaarschuwd van let op je spullen, doe de deur dicht, want het is gevaarlijk en dit en dat en dat. En dan kijk je naar buiten en dan zie je jongeren zitten met een soort gelijk huidskleur. En op een gegeven moment, ik weet niet, ik weet nog dat ik boos was en dacht, ja, kom op. Het is zoveel meer complex dan wat je nu... Ik snap het, maar het is zoveel meer complex dan alleen dit. Dus toen heb ik die schommel gemaakt ook echt letterlijk als een soort metafoor van de kunstwereld die naar buiten schommelt en het plein en de gemeenschap daar naar de kunstwereld inschommelen. En al die momentopnames waarbij ik dus de kinderen mee kon schommelen, want ik moest het ook elke dag op en afbouwen omdat het daar niet permanent mocht staan. Dus elk moment met het opbouwen waar alle jongeren, waar ik alle jongeren vroeg, of niet alle, maar een paar jongeren vroeg om te helpen. Want het is 3x5 meter metalen schommel, wat echt gigantisch zwaar is en ontzettend hoog en groot, wat ik niet in mijn eentje kon doen. En dit heb ik natuurlijk bewust gedaan, omdat ik ook daarin wilde kijken of experimenteren hoe het is om hulp te vragen voor een heel voorzienbaar, concreet doel. Mm-hmm. En het was heel bijzonder om te zien hoe dan over een periode van een paar dagen eigenlijk je veel meer met elkaar in gesprek kan komen. Omdat je ook grapjes kan maken en omdat je veel gekke dansjes kan doen. Omdat je elkaar kent en of soort van kent. Of dat de kinderen die ik steeds heb geschommeld of mee heb geschommeld kon uitnodigen om een rondleiding te geven in de kunstinstelling die daar voor het eerst waren en eigenlijk geen idee hadden wat daar zich afspeelde, achter gesloten deuren. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat voor mij het aspect dat kunst een middel is, belangrijk is, omdat ik denk dat daarin... Ik bedoel, natuurlijk, je kan zeggen dat de schommel het uiteindelijk werk is, en dat is natuurlijk ook. Maar voor mij persoonlijk zijn al die momenten waarbij het gesprek heeft plaatsgevonden, waarbij het gesprek over de kunstacademie of het gesprek over kunst aan zich of muziek of een carrière of een vrouw die van 1,60 en notabene een hele grote, gigantische metalen schommel maakt. Toch wat allerbelangrijkste zijn en dat wat ik eigenlijk voor heel lang met me mee zal dragen. Veel meer dan een object dat ergens in de opslag aan het rusten is.
Ja. Ja. En laten we misschien eens inzoomen op waar ik het eerder over had. Je afstudeerwerk, Passing Traces. Ja. Dat decor van zoetgeurende halva, dus deeg waarmee je twee wanden boetseerde. Daarin de uitsparingen van een lamp, een bed, kast. Stille getuigen van een leven. Hoe is dat werk dan ontstaan? Met in het achterhoofd wat je net vertelde.
Mm-hmm. Dat is wel een redelijk persoonlijk werk, denk ik. Ik weet echt nooit zo goed hoe een werk precies ontstaat. Het is meer dat een soort herinnering of een gevoel opkomt. En dat ik dan heel erg induik in die herinnering.
Wat was het in dit geval?
In dit geval was het eerste moment dat wij als familie halva aten. En ik was toen best wel jong. Ik was 10 jaar toen een dierbare overleed. En ik weet ook heel goed dat het moment dat... dat we dus in de woonkamer waren en dat mijn tante de halve aan het maken was. En wij daar allemaal ook echt als jonge mensen. En de geur van de halve die dan een soort van hele ruimte inneemt. En dat op een grote schaal wordt geserveerd en waar iedereen een hapje van neemt. En omdat je eigenlijk toch niet echt iets anders binnenkrijgt in dit het heel vol koolhydraatrijk warm voedsel is. Wat je even een kick van energie geeft. Dus dat was eigenlijk dat moment waar ik vervolgens eigenlijk heel erg probeerde grip te krijgen op van hoe is het eigenlijk geweest? En ik wil sowieso werken met eten. Omdat ik het een heel bijzonder fenomeen vind of aspect vind dat je het tot je kan nemen en dat het vervolgens eigenlijk vergaat en nooit meer bestaat. Of nooit meer bestaat. Dus dat aspect, dat speelt sowieso al heel erg mee. En toen kwam het moment met de halve, denk ik, tot mij. En toen ben ik dat gaan ontleden. Van hoe ziet die ruimte eruit? Wie waren aanwezig? Wat voor texturen waren in die ruimte? Was het dag? Was het nacht? Regent het buiten? Dus eigenlijk echt de hele condities die de sfeer bepaalden van dat moment compleet onder de loep genomen. En hoe meer ik probeerde, hoe moeilijker het was om grip te krijgen op dat moment. En toen ben ik uiteindelijk na een heel lang proces besloten om te werken met negatieve ruimte. Dus in plaats van dat wat zich in die ruimte was, alles wat er niet was, proberen vorm te geven.
Omdat je niet meer precies kon terughalen wat er was.
Ja,
toen dacht precies. Je dan maar negatief, dan draait het om.
Ja. En zo is het eigenlijk ontstaan. En het was een heel lang proces van het maken. Want op zich, omdat de meeste van mijn werken redelijk persoonlijk zijn, is het ook een heel, soms wel een pijnlijk proces. Want je gaat een heel lang traject in van met jezelf in gesprek zijn. En dat ook met anderen, en daar met anderen volgens weer in gesprek te gaan. En het kost heel veel tijd, omdat je ook dus wil reflecteren en het gaat niet zo snel. Het is ook niet een proces wat je kan versnellen, of het is ook niet een proces waarbij je shortcuts kan nemen. Dus het is lang.
En je hebt nog steeds die herinnering, die wordt nagejaagd eigenlijk. Dat is de leidraad.
Ja, en je weet gewoon niet, ik heb gewoon meestal geen idee wat de vorm gaat zijn. Meestal weet ik wat het materiaal is. En dan doe ik heel veel materiaalstudies. Om te kijken hoe de halve reageert op temperatuur. Hoe het is om het groter te maken, kleiner te maken. Nou, alle condities passeren de revue. En dan gaandeweg het materiaalonderzoek bepaalt het materiaal ook de vorm. En dan weet ik dat ik negatieve ruimte werk. Maar geen idee hoe, wat of welke ruimte dat dan moet zijn. Of hoe groot het moet zijn. Hoe klein het mag zijn. En dan is het eigenlijk een soort dialoog vervolgens tussen het materiaal en mijn gevoel wat de vorm bepaalt. En als dat soort van zinkt, als dat in ritme is, dan gaat het heel snel. En dan is het echt volle productie. En dan kan het werken ook echt binnen een paar weken staan.
Mm-hmm.
Maar dat proces voorafgaand is lang.
Ja. Dan staat daar 700 kilo aan deeg. Uitgesmeerd, geboetseerd. Die negatieve ruimte natuurlijk. Hè? Een installatie waar je doorheen kan lopen, maar die je ook al van verre tegemoet komt. Alleen al door de geur natuurlijk. Mm-hmm. Wat ik heel mooi vond is dat daar handen in zichtbaar zijn. Nagels. Mm-hmm. Alle kneedinspanningen zijn goed te zien. Dus de sporen waar het werk eigenlijk over gaat. Hè? Zij het in positieve of in negatieve ruimte. Daar komen ook nieuwe sporen bij. Maaksporen.
Ja.
Ja. Hoe belangrijk zijn die twee samen?
Dat is een heel mooi aspect dat je aangeeft. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk niet. Het is heel belangrijk. Want vooral met het maakproces. Ik weet nog heel goed dat ik bij de Albert Heijn, want daar kon je, ik weet niet waarom dit is, maar daar had ik gevonden dat je voor een grote hoeveelheid eigenlijk nog relatief eenvoudig en goedkoop dat kon laten bezorgen. Dus ik had echt honderden kilo's aan bloem en suiker en boter. En ik ineens dacht, oh mijn god, het wordt zo intens. En toen dacht ik, misschien moet ik wel echt hulp inschakelen. Want ik ben niet per se iemand die graag hulp vraagt. Maar toen bedacht, ik moet echt hulp inschakelen. En vervolgens hebben we eigenlijk 2,5 weken, denk ik. 2 tot 2,5 weken echt met allemaal verschillende vrienden en kennissen halve gemaakt. En wat ik heel mooi vind is dat, wederom bij alle gesprekken waarbij we dus eigenlijk allemaal heel hard moesten werken om dat halve te bereiden. Je kan steeds per keer, wat zal het zijn, ongeveer 2,5 kilo maken. En je verwarmt namelijk eerst de bloem en dan komt er suikersiroop bij en de boter. En je moet constant blijven roeren, want het smelt eerst helemaal. En vervolgens, omdat je dus constant blijft roeren, wordt het weer iets harder. Maar omdat dat proces dus ook, dat verhardingsproces heel wat tijd kost en ook heel veel roerkracht, ben je dus eigenlijk compleet, is je hele bovenarm als het ware een soort van een blok spier. Maar je deelt die ervaring samen en alle gesprekken die we eigenlijk tijdens dat proces van het maken, wat bijna een soort meditatief karakter kreeg, waren heel belangrijk omdat daarin het gesprek over verlies kon ontstaan. Met vrienden, maar ook met kennissen en sommige dingen wist ik gewoon niet. Of er waren bepaalde openingen tot gesprek die voorheen toch iets ongemakkelijker of misschien iets verder weg liggen om te starten. Mm-hmm. En dan vervolgens zie je eigenlijk per badge zie je dus alle, ja, eigenlijk alle sporen van hoe iedereen het heeft gemaakt. Want de ene keer is het iets meer bruin, de andere keer is het iets lichter van kleur. Dus je kan het niet compleet controleren, vooral niet met zoveel mensen. Maar wat ik heel fijn vind is dat je dan eigenlijk echt nog kan zien wie waar heeft meegeholpen als het ware. En dat daarin ook het gedeelde effort duidelijk naar voren komt.
Ja. En is het dan zo dat jij met name die verhalen belangrijk vindt? Zoals je net al zei, kunst is een manier om een gesprek te beginnen, hè? Zoals het schommel dat is. Is dat hier ook zo? Of, want het werk zelf lijkt ook heel erg te gaan over inderdaad rouw, over verdriet, over de rituelen die daaromheen zitten. Hele grote thema's. Mm-hmm. Bijna te veel om alleen maar als decor te dienen voor, laten we zeggen, de gesprekken die ontstaan in het maakproces.
Mm. Nee, dat is waar. Ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van... Ik heb een beetje een soort haard-liefde verhouding met kunst. Misschien is dat het. ik maak altijd werk en ik werk daar ook voor. En ik kan echt niet zonder... Het is echt een soort urgentie om te blijven maken. Maar tegelijkertijd, als het er eenmaal is, dan voel ik toch een soort van afstand of zo. En ik denk dat, omdat we het samen maken, merk ik dat ik er toch wel iets meer van kan houden. Of in ieder geval iets meer toenadering voel tot dat wat ik heb gedaan.
En waar zit maar de haat in? Kun je dat eens analyseren? Want het is grappig, je hebt hier de Ron Manders Young Blood Award voor gewonnen. Beste afstudeerwerk van de Nederlandse academies. Dan is er een making-of film gemaakt en daar horen we je ook zeggen... Ja, die kunstwereld, het boeit me allemaal niet zo. Het maakt me niet uit wat mensen ervan vinden. Alleen de mening van mijn moeder en opa is belangrijk voor me. Die komen dan kijken, dat zien we ook. Daarover misschien later. Maar waar zit de aversie eigenlijk dan tegen die kunstwereld? Waar je zelf deel van uitmaakt en waar je nu succesvol in bent. Hoe zit
Goeie
dat?
Goeie vraag. Ik heb er nooit zo direct over nagedacht. Het zou... denk ik wel ergens te maken kunnen hebben. Het zijn twee dingen, denk ik. Enerzijds is het een soort groter sociaal-maatschappelijk vraag of sociaal-maatschappelijke inbedding. En anderzijds is het denk ik een hele persoonlijke manier. Ik begin eerst even met sociaal-maatschappelijke. Ik kom van een achtergrond waarbij overleven dus belangrijk was, omdat je nieuw bent in de samenleving, als het ware, en je weg daarin moet vinden. En ik ben blij dat dat is gelukt. Gelukt is misschien niet het juiste woord, maar in ieder geval een manier heb gevonden om dat te doen. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat ik denk, maar is kunst het dan wel of zo? Of waarom, als ik nu advocaat zou zijn, zou ik veel directer iets kunnen zeggen of zou ik veel meer zeggenschap kunnen hebben om dingen blijvend te kunnen veranderen? Dus misschien voelt het kunstenaarschap ook als een soort decor. Misschien is dat waarom ik het lastig vind om daar een soort mijn weg in te vinden. Mm-hmm.
Maar ook omdat je nog niet overtuigd bent van de waarde dan misschien. Klinkt erin door.
Ja, misschien dat, ja. Want ik denk ook, ik begin het wel steeds meer in te zien. Ik vind het ook vaak een soort ego-tripperij. En misschien jaag ik nu heel veel mensen in het harnas.
Maar
misschien ook daarom dat ik ook... een beetje ongemakkelijk voelde om deel te nemen aan het gesprek. Omdat ik dacht, het gaat nu heel erg over mij. En het werk is ook heel persoonlijk of heel autobiografisch ergens. Dus ik kan ook niet zo van omheen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook ongemakkelijk dat het over mij gaat. Omdat ik vind dat het niet over mij moet gaan. Maar dat het moet gaan over dat wat het zegt. Of dat wat tussen ons bevindt. En ik wil gewoon heel graag dat het gaat over wat ons bindt als samenleving. Zonder dat het... hippie-achtig overkomt. Omdat ik vind dat dat de norm moet zijn. Maar die haat-liefde verhouding. Ik denk dat ik nooit heb durven toegeven dat, ja, hoe belangrijk het makerschap voor mij is. Ik ben er niet mee opgegroeid. Geen kunstopleiding gehad. Niet in de opvoeding meegekregen. Gekomen vanuit een positie waar overleven de norm is. En voor mij is kunst iets wat de schoonheid viert. De schoonheid viert en ook gaat om de vorm. Terwijl voor mij gaat het heel erg om dat wat er zich achter afspeelt.
En dat is een andere wereld dan efficiëntie, geld verdienen, sociale status wellicht.
Ja,
precies. Even gechargeerd, want die kunnen natuurlijk ook samengaan. Maar de kans daarop is aanzienlijk kleiner als je kunstenaar bent dan wanneer je een topadvocaat zou zijn.
Nee, precies. Nee, zeker.
Terwijl je nu toch een soort talent hebt aangeboord voor het maken van kunst. Want dit is geweldig werk.
Dankjewel.
Ben je dan meer geneigd om jezelf als geslaagd te zien? Of hangt het daarmee samen? Die waarde van kunst?
Ja, ik had toevallig laatst gesprek met een vriend over of je jezelf moet blijven uitvinden of het beste wil of moet zijn in je eigen praktijk of als een soort maker. En de vraag werd geworpen of het succes najagen binnen het kunstenaarschap een soort van norm is. Want iedereen wil natuurlijk succesvol zijn of wil het hebben gemaakt. En ik word er juist heel erg angstig van, omdat ik denk, ja, maar ik weet niet, het hoeft voor mij niet. Ik vind het gewoon ook niet zo belangrijk. Ik denk dat het voor mij is gewoon heel urgent om te blijven maken. En om constant dat schaakspel tussen vorm, materiaal en inhoud. Soort van, het is eigenlijk een soort puzzel bijna. Een puzzel die ik elke keer leg. En soort heel erg benieuwd ben en nieuwsgierig ben. Om te kijken waar het naartoe leidt.
Wanneer klopt die puzzel? In ieder geval in dit geval. Wanneer dacht je, ja, dit is het werk. Nu is het klaar.
Ik denk, dat is een goede vraag ook. Ik denk dat het het moment was waarop, ja, eigenlijk voor de productie. Dus het moment dat ik heel veel schetsen had gemaakt en heel veel vormonderzoek had gemaakt en de constructie, dus nee, dat was zelfs voor de constructie. Dat het logisch was en op een gegeven moment voelt het goed. En het is heel gek, want het is juist een heel intuïtief iets. En op een gegeven moment weet je het of zo. En dan ga je er gewoon voor en dan gaat de productie van start.
Ja. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wie er allemaal komt kijken, zeg je in de making of film. Maakt niet zoveel uit wat mensen ervan vinden. Maar dan je opa en je moeder. Ja. Van hen is het belangrijk wat ze zeggen. Ja, waarom? Waarom staan hun meningen bovenaan?
Ik vergelijk mezelf denk ik met een soort gastvrouw. Misschien is dat ook wel waarom. Ja, het nu voelt alsof de gastvrouw naar de voorgrond treedt. Een soort van daar ineens dingen moet gaan zeggen. En als een gastvrouw zorg ik ervoor dat de ruimte die ik toen had gecreëerd eigenlijk klopte. Dus alles was aangekleed. Ik had tijd om mezelf aan te kleden en op te maken. De geur klopte. De consistentie klopte. Ik had de juiste mensen uitgenodigd. En ik wist wie er zouden komen. En dan heb je eigenlijk eregasten. En ik denk dat hun mening juist eigenlijk heel veel toe doet. Omdat je natuurlijk wil weten wat zij vinden van de gerechten die je hebt gemaakt. Of van de thee. Of wat ze vinden van de aankleding van de ruimte. En eigenlijk zijn mijn moeder en mijn opa en familie breed de eregasten in dit verhaal. Omdat zij, ik denk, zonder kunst inhoudelijke referenties eigenlijk kunnen voelen waar het werk over gaat. En als zij vinden dat het geslaagd is, dan is het voor mij geslaagd. Als zij begrijpen waar het over gaat, dan klopt het. Dus meestal doe ik een check via de telefoon met mijn moeder van, oké, ik ga nu dit werk doen, bijvoorbeeld met een nieuw werk met zeep. En dan als zij een soort van in één zin zegt of refereert of zich, of, nee, over het werk spreekt en het klopt met wat ik eigenlijk wil zeggen, maar nog niet had gezegd, dan weet ik dat het soort van wel klopt. En vooral die emotionele begrip is belangrijk, want ik denk, natuurlijk, De passage van Halva was... Je kon er natuurlijk doorheen lopen. Er gebeurde heel veel. En er waren ook culturele verwijzingen in de tekst. En er was natuurlijk ook geur. En je werd ervan gedwongen om door te lopen. En tegelijkertijd als je stil zou staan... zou het heel beklemmend zijn. Maar er is eigenlijk één ervaring van een familielid... wat me eigenlijk nog het meest bijstaat. En ik denk dat juist die ervaringen... Ja, mij het meest raken. Nou goed, misschien wel iedereen raken. Maar goed, een familielid was langsgekomen en ik wilde hem heel graag laten zien wat ik had gemaakt. En diegene, het is een hele grote, brede man. Veel groter dan ik. Heeft niks met kunst, vindt het niet interessant. En de enige soort van deuropening tot de kunstwereld ben ik eigenlijk. En ik had hem uitgenodigd en we liepen samen door mijn werk. En hij liep nog een keer terug. En ging aan het einde van de gang staan. En ineens zag ik tranen over zijn wangen rollen. En ik schrok me echt te pletter. Omdat ik dacht, oh jee, wat heb ik nou gedaan? En ik voelde me zo... Ja, eigenlijk bijna erg schuldig. Omdat ik dacht, oh shit. Ik wist niet dat het zo zou raken. En ja, ik denk dat... die ervaringen voor mij in ieder geval belangrijk zijn. Ik wil niet zeggen dat niet alle ervaringen belangrijk zijn. Want uiteindelijk ben ik en zie ik mezelf wel als een gastvrouw. Dus ik wil graag alle gasten evenredig, goed, gastvrij behandelen. Of zorgen dat alle thee en de koekjes naar smaak zijn.
En waar moeten de thee en de koekjes naar smaken? Wat voor bezoek moet het zijn als ze bij jou over de vloer komen? Moeten ze geïnspireerd zijn of verwonderd of geëmotioneerd? Wat voor bezoek moet het zijn?
Een bezoek dat zich open durft te stellen, denk ik. Een bezoek dat... Ja... Ik denk niet dat ik wil refereren naar dingen als kleur of haarkleur of lengte bijvoorbeeld of kledingstijl. Het is denk ik eerder de intentie om te kunnen begrijpen of de openheid om te luisteren. Niet alleen in geluid, maar ook in luisteren naar elkaar in termen van gevoelens en in termen van ja, met elkaar hier... in de wereld zijn. Dus openheid, ja.
Je zei net al, het moet eigenlijk niet te veel over mij gaan. Hè? Als gastvrouw moet je niet voorop staan. Maar ik denk toch nog even terug aan hoe je het gesprek begon. Hè? Je probeert je plek te vinden in Nederland. En hè, die moet je ook, je hebt het gevoel dat je dat ook steeds moet bereizen. Dat merk je ook dagelijks. Hoe zou je nou in een kunstwerk dat gevoel kunnen vatten en dat als thema kunnen maken? Ben je daar wel eens mee bezig geweest?
Ja, het is inderdaad een groot thema dat me dagelijks raakt. Niet dat ik daar dagelijks mee te maken krijg. Ik denk dat het hoe dan ook in bijna elk werk wat ik maak ergens wel in terugkomt. Maar dat het nooit zo direct... naar voelen. Ik denk dat het een beetje... Ja, het wordt... Het is lastig, denk ik, omdat... Misschien is het lastig omdat het in het nu afspeelt. En het is te vers om daar met afstand naar te kunnen refereren. Of dat echt als soort van aanleiding te kunnen gebruiken. Dus ik denk dat het... Ja, dat het voor mij beter werkt in ieder geval om nu dichter bij mezelf te blijven en dingen van wat er is gebeurd, dus in het dichte verleden, als aanleiding te nemen voor een nieuw werk. Of misschien helemaal niet, zoals in het werk van een zeepkoffer, waar ik eigenlijk niet per se heel direct vertrek vanuit een persoonlijk perspectief. Dus ik ben daarmee aan het experimenteren, hoe ik eigenlijk daarmee kan omgaan. Dus enerzijds, ik denk dat ik niet 5, 6 nieuwe werken in een jaar kan maken. Ik denk dat er echt wel een soort limiet zit. Omdat het dus zo veel vraagt. Maar werken die juist heel erg vertrekken vanuit het nu en de samenleving en een sociaal-maatschappelijke context. Dat is wel iets behapbaarder om te doen.
Ja, dus er is reflectie nodig. Er is tijd nodig om het te laten indalen. En er iets van te vinden, iets bij te voelen.
Ja.
Hoe zit het dan met corona inderdaad? Laten we eens naar die rolkoffer gaan van zeep. Heb je daar iets positiefs over te zeggen, over die hele pandemie? Heeft het voor jou iets gedaan? Of is het vooral kwaad gedaan?
Nou, het heeft gezorgd voor nieuw werk. Dus dat is wel positief. Mm-hmm. Want ik dacht ook, want de hele commissie, de werkende opdracht ging ook over de gevolgen van de pandemie. En toen vroeg me heel erg af van hoe kan ik het erover hebben zonder dat het heel, soort van in your face wordt van shit, we zitten in een vervelende situatie. Het heeft mij voor veel rust gezorgd. En ik denk dat ook voor veel reflectie en voor de inzicht dat ik toch wel meer, misschien iets meer naar de liefde kant van in relatie tot kunst ga in plaats van de afwijzende kant. Dus het heeft veel gebracht. En ik ben vooral blij dat de opdracht bij het Academisch Ziekenhuis daar ook over kon gaan. En dat voor mij een test was om te kijken hoe ik eigenlijk niet per se van het persoonlijk autobiografisch vertrekpunt kon gaan. Maar echt vanuit het hier en nu. Dus vandaar ook dat we 200 kilo zeep, eigenlijk een soort zelfde werkmethodologie van Passing Traces, alleen iets kleiner. We hadden 200 kilo zeep, hadden we hand gesneden. Dus we hadden echt allemaal snijplanken. En we hadden echt zo'n kleine doof zeep. Als een soort ui eigenlijk fijn gesneden. Eerst verticaal, vervolgens horizontaal. En dan eigenlijk weer heel fijn diagonaal. En dat vervolgens gesmolten weer, verhard. En daar eigenlijk uit een heel groot blok zeep de vormen van een handbagagekoffer uitgewassen met mijn handen en met vingernagels schrapend. Mm-hmm. Dus ook op die manier een soort een deel van mij of een energie van mij over te kunnen brengen door mijn handen in een soort levenloos materiaal. Dus heeft de pandemie heeft ook wel voordelen. Al zijn die soms een beetje moeilijk te zien, denk ik.
Ja. En ook hier speelt denk ik geur een belangrijke rol. We kennen allemaal de geur van een stuk handzeep. Fris, schoon, aantrekkelijk. Yeah. En je zei net iets moois, het overdragen van energie eigenlijk. Dus daarmee werken, erin boetseren. Door jouw warmte er een andere vorm aan geven.
Mm-hmm.
Wat in tegenstelling staat tot eigenlijk de afstand die we nu allemaal moeten houden. Hè? Juist geen contact hebben, je handen stuk wassen omdat je ziek kunt worden van andermans aanraking of van sporen, zeg maar.
Precies.
Een heel mooi beeld waarin die twee elkaar tegenspreken.
Mm-hmm. Ja. Het was natuurlijk ook wel, op een gegeven moment werden mijn handen natuurlijk droog en mijn gezicht werd droog, omdat de geur zo dichtbij van zeep is, werkt heel uitdrogend. Maar het is, het hele proces van proberen om eigenlijk grip te krijgen op het materiaal wat veel te wit is eigenlijk. In tegenstelling tot materialen waarmee ik heb gewerkt en veel te klinisch is en veel meer technisch is dan ik ben gewend. Want ik hou eigenlijk juist van materialen die makkelijker zijn in gebruik en die heel toegankelijk zijn en relatief ook heel toegankelijk zijn. En dit was alles behalve eigenlijk. En daarin aan het stoeien was van oké, hoe kan ik dit materiaal dan eigen maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het klopt of dat er een soort dialoog is tussen ons, als het ware. En toen moest ik heel erg denken aan het werk van Janine Antoni. Ik weet niet of je het werk kent. Het heet Gnaw. Moet ik het heel goed uitspreken. Maar ze had twee blokken. Hele grote blokken. Amerikaanse sculptuurkunstenaar. En een ervan was chocola. En zij had zij knauwde eigenlijk, hoe zeg je dat? Kauwde eigenlijk blokken chocola met haar mond af. En ik heb het altijd zo fascinerend gevonden hoe zij daarmee omging. Dat denk dat het ergens nu weer terugkomt, maar dan met het handen wassen en ja, jezelf soort van onderdompelen in de wereld van het materiaal. En je inleven in dat wat het je probeert te vertellen.
En waarom vond je dat zo fascinerend, dat afknagen van die brokken chocola?
Omdat enerzijds, het is een hele, het is heel zwaar op het lichaam, want zij koudt echt de blokken chocola af. Je ziet echt haar tandafdruk als het ware over de hele de dwarslijn van blokken. Van het blok, bedoel ik. En je vraagt je af als kijker van waar is de chocola eigenlijk gebleven? Het is natuurlijk in haar. Is zij gewicht toegenomen? Is dat niet gebeurd? Hoe is dat proces geweest? En ook zoveel kilo chocola, ze zou vast misselijk zijn geworden. Dus niet alleen, wat ik fascinerend vind, is dat je ziet waar de sporen zijn geweest van haar aanwezigheid. En daarin een soort nieuwe wereld zich opent over wat je dus niet ziet en wat in haar wereld afspeelt. Of hoe zij zich heeft moeten hebben gevoeld. En alle andere vragen. Dus ik denk dat het de sporen openen een nieuwe wereld van begrijpen hoe dat proces is geweest.
Hmm. Ja. Eigenlijk zitten die sporen ook als het rode draad door de werken. Hè? We spraken ze eerder al in Passing Traces. Nou ja, het zit natuurlijk al in de titel ook. Maar ook hier weer. Gecombineerd met wat je net zei, dat eigenlijk de belangrijkste basis voor werken in het verleden ligt. Hè? Na een soort van periode van tijd die er overheen gaat. Kom ik ook, toch ook een beetje weer terug bij waar je aan het begin aan refereerde, dat het denken versus het voelen.
Mm-hmm.
Ergens lijkt dan toch alsof het denken ook een belangrijke plek inneemt.
Mm. Je bedoelt in mijn kunstpraktijk?
Ja, om te kunnen maken eigenlijk. Dus eigenlijk moet er eerst wel een aantal gedachten overheen zijn gegaan en een aantal jaren of maanden, ik weet niet hoeveel, zijn verstreken voordat je kunt gaan voelen erover.
Yeah.
Of zie ik het dan verkeerd?
Maar bedoel je dan ook dat reflecteren een vorm is van denken? Misschien is dat wel zo.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay. Want mijn referentie voor denken is echt het denken dat je er echt voor zit. Een soort van soort heel academisch denken eigenlijk.
Oh, ja.
Okay, dus in die vorm van denken, het reflectieve karakter, is het zeker zo, ja. En dan is het zeker belangrijk dat er een soort samenspel is tussen dat wat je voelt en dat wat je denkt of dat wat je kan begrijpen. En dat vervolgens samen te laten smelten in een nieuw soort begrip dat relateert aan vorm, inhoud en materiaal.
Hmm. Waar ben je nu mee bezig? Is er een nieuw gevoel, een nieuwe herinnering die onderwerp is geworden?
Niet zozeer. Nee. dus nu, er zijn wel nieuwe mogelijkheden, dus er zijn heel veel shows in de toekomst. Maar ik ben nu aan het kijken hoe ik toch de integriteit kan behouden, wat ik zelf heel belangrijk vind. Om een werk te maken dat veel dichter bij mij staat. Maar dat is niet iets wat ik kan forceren. Dus op dit moment zijn er niet per se gevoelens of herinneringen die opkomen.
Mm.
Maar wel nieuwe shows. Een ervan zou in Stuttgart zijn in de zomer, of in mei. En daarbij was eigenlijk de vraag om met leem door te werken. Dus nu zal ik eigenlijk de kwaliteit van leem nader gaan onderzoeken. Want ik heb steeds per verhaal met een materiaal gewerkt. En nu wil ik mezelf juist uitdagen om te kijken hoe ik een soort nieuw verhaal kan vertellen met hetzelfde materiaal. Dus dat is de aanleiding voor het werk in Stuttgart. Dat werk nu druk mee bezig ben. En dan kom ik binnenkort de show met de schommel in Framer Framed. Eind maart, als het kan, hopelijk. Dus dat loopt gelukkig wel door.
Ja. En je zei net, ik hoop dat ik de integriteit kan bewaren. Wat zou dat in het gedrang kunnen brengen? Is dat de deadline van een naderende show? Er moet iets af, er moet iets komen? Of wat zijn de gevaren voor de integriteit?
Het is denk ik iets breder. Het heeft denk ik ook te maken met het, wat we eerder hebben besproken. Dat ja, het soort... Mijn omgeving die natuurlijk verandert. En ineens zijn er bepaalde verwachtingen. En de vraag is hoe je ertoe gaat verhouden. En ik wil er heel graag voor werken dat ik niet formulewerk ga maken bijvoorbeeld. Of... En daarin een deel van mezelf ga verliezen. Of ja, eigenlijk alleen gehoor geven aan dat wat gevraagd wordt. Of dat wat graag gezien wordt.
Mm.
En daarin is het natuurlijk wel een heel groot voordeel dat het meeste wat ik heb gemaakt heel groot is. Dus ik kan het onmogelijk opnieuw maken. Dus dat scheelt daarin wel. Dus daar hoef ik misschien niet zo bang voor te zijn. Maar ik hoop gewoon... Ja, soms ben ik gewoon bang. En dit is... Ja, hoe erg je ego kan veranderen over tijd. En waar dat van afhankelijk is. Want je verandert natuurlijk als mens. En nu bijvoorbeeld ook in het meer op het voorgrond praten. Niet als gastvrouw in de keuken. Is wel een soort manier van dat ik me afvraag hoe dat zich daartoe verhoudt. En ik wil gewoon niet dat het negatief beïnvloedt. En dat ik daardoor... een deel van mezelf vergeet of verlies... of een deel ook... wat ik belangrijk vind. Dus ik wil niet deelnemen aan... de grote ego-verhalen. Misschien.
Nee, maar wat nou als het grote ego... een gastvrouw blijkt te zijn? Dat, misschien kun je die twee rollen wel combineren. Het hoeft niet een soort sterrenshow te worden.
Nee, misschien heb je wel gelijk. Ik denk dat... Het is wel iets wat ik... nader kan onderzoeken hoe die twee te combineren of in ieder geval te balanceren.
Ik denk dat het in dit gesprek al aardig gelukt is. Dankjewel. Succes ook met toekomstig werk.
Ja, dankjewel.
En wat verwacht je dat het eerst is wat we kunnen gaan zien? Het is natuurlijk helemaal onduidelijk wat er allemaal doorgaat of niet, maar komt er dan een online versie van de tentoonstelling?
Die van Frame of Framed?
Bijvoorbeeld?
Of bij... die van Frame of Frame zou wel echt fysiek zijn. En die van Stuttgart ook. Dus ik hoop dat het doorgaat. Anders wordt het denk ik verplaatst. Omdat bij beide shows de fysieke aanwezigheid van het publiek wel echt heel belangrijk is.
Mm-hmm.
Dus ik ben bang dat het niet online gaat zijn.
We gaan het in de gaten houden.
Ja.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Dankjewel, Luc.
En wij zijn er... Ja. Wij zijn er volgende week weer. Tussen 8 en 9 weer. Hopelijk ook weer met een livestream. Heel graag tot volgende week.